Zoals aangekondigd gaan wij vanavond naar Hebreeën hoofdstuk 13, waar wij een redelijk bekende uitspraak vinden en waarover dikwijls nogal wat te doen is. Daar is een goede aanleiding voor. De aanleiding is namelijk dat de uitspraak zelf dikwijls uit het verband van schriftgedeelte gerukt wordt. En in dit geval gaat het heel makkelijk. Hij zit nogal los, denk ik wel eens. Hebreeën hoofdstuk 13, vers 8 namelijk. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Maar je hebt daarmee geen flauw idee waar het schriftgedeelte werkelijk over gaat. En dat is de aanleiding tot allerlei conclusies die men bij gelegenheid meent te kunnen trekken uit de uitspraak. Het eerste wat ik erover zeggen wil is natuurlijk dit, dat in deze Hebreeënbrief uitgebreid gesproken werd over van alles dat er veranderd is. Het gaat over iets anders dan verandering. Deze Hebreeënbrief spreekt over hoe het oude verbond der wet, het Mozaïsche verbond of hoe dat maar heten mag, heeft moeten plaatsmaken voor het nieuwe verbond der genade en hoe dus Mozes vervangen is, als het ware, door de Heer Jezus Christus en hoe ook meer in het bijzonder Aaron vervangen is door de Heer Jezus Christus. In alle gevallen de Heer Jezus Christus als middelaar van het nieuwe verbond en dus als hoofd en zelfs als borg daarvan, want die uitdrukking wordt dan ook nog een keer gebruikt. En bovendien wordt uitgebreid uiteengezet dat de Heer Jezus Christus als hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond dat geworden is na een weg van vernedering en daarna verhoging. En dan heb ik het heel snel gezegd natuurlijk. Maar daarbij gaat het in ieder geval om zijn menswording, zijn incarnatie of hoe we dat dan maar noemen. Vervolgens over zijn leven. Vervolgens ook gaat het over het geloof van de Heer Jezus Christus. Niet alleen leefde hij hier op aarde, maar ook de aard van zijn leven en de inhoud van zijn leven wordt ons voorgesteld. Namelijk zijn geloof, ik kom er misschien straks nog wel even op terug. Daarna wordt gesproken inderdaad over het lijden des doods. Namelijk dat hij mens is geworden en vlees en bloed deelachtig is geworden, Hebreeën 2. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. En bovendien dus opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had. En daarna in zijn opstanding, ik praat erover alsof dat volstrekt vanzelfsprekend is, maar voor ons is het dat natuurlijk. Maar daarna in zijn opstanding is hij gesteld tot hoge priester en genomen uit de mensen, Hebreeën 5 vers 1, genomen uit de mensen en gesteld aan de rechterhand Gods en gesteld in de zaken die bij God voor de mens te doen zijn. Hoezo is hij gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde? Ik wil er niks aan afdoen, maar ik begin natuurlijk toch met zo'n schriftplaats positie te geven in de context, in ieder geval in het geheel van deze brief. Er is wel degelijk het een en ander veranderd, begrijp je me goed? Ik heb niet gezegd dat hij veranderd is. Bovendien, ik zou niet eens weten wat dat betekenen kan, dat iemand verandert. Wat betekent dat? Dat hij zich anders gedraagt. Dan zeg ik, nou, zijn gedrag is veranderd. Of dat iemand anders denkt. Dat kun je van de Heer niet zeggen, dat denken is nooit veranderd. Maar dat hij veranderd is, ja, wat stel je je daarbij voor? En wat stel je erbij voor als een mens veranderd is, voor zover dat kan? Blijven nogal moeilijke dingen. En men kan niet zomaar zo'n vers uit de Bijbel nemen en zeggen, kijk, hij is niet veranderd. Hij is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Ik heb diverse theorieën horen ophangen op dit vers. Ik wil ze u niet eens noemen, want het doet ook weinig ter zake. Wij zijn nooit ergens tegen eigenlijk. Wij zijn ergens voor. Namelijk, we zijn er in ieder geval voor om een schriftplaats op zijn minst te laten staan in het geheel waarin hij staat. En daarom moet ik zeggen dat de directe samenhang met de omliggende verzen blijkbaar voor velen niet meteen duidelijk is. Hij is niet zo moeilijk, maar hij is blijkbaar niet ineens duidelijk. Dit laatste hoofdstuk namelijk van de brief is niets anders dan wat verschillende vermaningen. Dat zeg ik zo omdat dat er ook boven staat. Voor het gemak. Dan hoor ik het ook eens van een ander. Verschillende vermaningen. De echte uiteenzetting is feitelijk al geweest. Nu volgen enige verschillende vermaningen die natuurlijk wel gebaseerd zijn op de inhoud van deze brief in belangrijke mate. Maar dan staat er dat de broederlijke liefde blijven, want dat staat er altijd het eerst als er verschillende vermaningen komen, in welke brief dan ook. En dan dingen als vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen alsof geen mede gevangen waard, enzovoorts. Over het huwelijk van vers 4 zullen we deze keer dan maar niet hebben. En dan vers 5 maar meteen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zo van de Heer zal voor ons zorgen en daar zouden wij uit leven. En zo verder. En wij zouden vrijmoediglijk durven zeggen, vers 6. De Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Tot zover duidelijk, van die algemene dingen. We komen ze in de meeste brieven tegen, dus er mag geen probleem aan verbonden zijn. En dan vers 7, dat is een tekst waar ik liever niet over spreek, maar ja, het staat nog eenmaal in de Bijbel. Er staat, gedenkt uw voorgangeren, en voor alle goede orde, voorgangeren zijn degene die u het woord Gods gesproken hebben. Niet degene die tot u gesproken hebben, ook niet degene die u hebt aangesteld als voorganger of wat dan ook. Via een meerderheid van stemmen mag ik aannemen langs de bekende procedure, die mij onbekend is overigens, maar vooruit. Maar uw voorganger staat er meteen achter. Het zijn degenen die u het woord Gods, niet hun eigen woord, die het woord Gods gesproken hebben, dan weet je over wie het gaat. En op wie dus ook de volgende zin van toepassing is, namelijk, en volgt hun geloof na. En hoe je dat doet? Wel, dat staat er nu maar in één zin, die ook dikwijls misverstaan wordt, moet ik u zeggen. Maar die niet helemaal niet misverstaan hoeft te worden, omdat we de gedachtegang uitgebreid al tegen zijn gekomen, als het goed is, in Hebreeën hoofdstuk 11. Want aan het eind van Hebreeën 10 wordt gezegd dat wij zouden leven uit geloof. En op de, niet aanwezige, maar op de stilzwijgende vraag, maar hoe doe je dat dan, hoe ziet dat eruit? Geeft de apostel niet voorschriften, want wij leven niet onder de wet. Maar hij zegt, nou, wij hebben nogal wat voorbeelden, in elk geval in de Bijbelse geschiedenis. En die voorbeelden worden dan gegeven. En het idee is dat wij naar hun voorbeeld onze loopbaan zouden lopen, die ons is voorgesteld. En dan ben ik inmiddels in Hebreeën 12 vers 1. En ik doe maar net of deze dingen algemeen bekend zijn, want anders kom ik nooit door zo'n onderwerp heen. Hè? Wij zouden uit geloof leven, hoe dan? Wel, ik zeg het altijd, en hier zal ik het ook wel eens gezegd hebben. Als je niet weet hoe het moet, dan moet je een voorbeeld navolgen. Wij leven niet onder de wet, wij hebben geen handvest, geen voorschriften, geen regels. Die bestaan helemaal niet. Wij leven niet onder de wet. Wij hebben voorbeelden. En dat is de meest natuurlijke, ik bedoel inderdaad natuurlijke, dat is de meest natuurlijke wijze van onderwijs of van lering. We nemen een voorbeeld aan anderen. Nou goed, dat staat hier in 13 vers 7 dus ook. Want er staat, gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, neem een voorbeeld dus aan hun geloof. En dat geloof komt tot uitdrukking in de levenswandel. En dat zou men dus navolgen. Daar een voorbeeld aan nemen. Er staat er ook achter, namelijk aanschouwende de uitkomstwandeling. Helaas vertaald met uitkomst hunner wandeling, maar ja, anders schijnt het geen goed Nederlands te zijn, heb ik me laten vertellen. Maar in ieder geval aanschouwende dat wat er van dat geloof van die voorgangeren naar buiten toe zichtbaar is. Daar moet ik dan meteen aan toevoegen dat helaas het vers gelezen wordt zoals het hier in de Statenvertaling staat, namelijk aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. En men zegt dan, ja, je moet niet naar hun wandel kijken, je moet kijken waar die wandel hen brengt. De uitkomst daarvan. Vandaar het algemene commentaar op dit vers is dat deze voorgangeren waarover de apostel hier spreekt, in het algemeen zijn overleden. Neem maar een commentaar, kan niet schelen van wie, lees maar na. Staat erin, dit zijn voorgangers die al overleden zijn. Want anders kun je de uitkomst van hun wandel niet zien. Je weet niet hoe het afloopt. En daarna zeg ik, maar je kan het toch niet zien, want de uitkomst van die wandel is dan toch pas te zien in de hemel bij de Heer. En als we nemen de uitkomst van de wandeling van al die gelovigen uit hoofdstuk 11, dan daar staat dat ze een betere opstanding zouden verkrijgen, dat ze een vergelding der erfenis zouden ontvangen, dat ze loon zouden ontvangen, maar allemaal pas in het hiernamaals. Dat wil zeggen, dat kun je nog niet zien. En wat de Heer Jezus zelf betreft, die ten laatste ons alsnog in Hebreeën 12 ten voorbeeld gesteld wordt, van hem staat, nou ja, hij heeft Voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis verdragen en schande veracht. En hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat is de uitkomst van zijn wandeling namelijk. Maar die zien we niet. Althans niet, letterlijk. Die kennen we hooguit uit de schriften. Met andere woorden, zo kom je echt niet waar je wezen moet. Maar het punt is gewoon dat die uitdrukking uitkomst hunner wandeling een verkeerde indruk wekt. Het gaat niet over de uitkomst van hun wandel. Het gaat over de uitkomst van hun geloof. Dubbele punt. Namelijk hun wandel. En dat staat er ook echt. Wij kennen die stijlfiguur in het Nederlands niet. En daarom hebben ze wat gerommeld. Er staat het woord hunner ertussen. En dat is een tweede naamval die wij abusievelijk automatisch interpreteren als van. Maar dat is ook wel een misverstand. Van hun in dit geval. Maar er staat gewoon aanschouwende de uitkomst, wandeling. Dat heet een appositie als stijlfiguur. Maar in Nederlands bestaat het niet. Het woord staat zelfs niet in mijn woordenboek. Een appositie. Maar dat betekent gewoon, dat is de aanduiding van een stijlfiguur waarbij twee zelfstandige naamwoorden, soms ook twee werkwoorden, gewoon tegen elkaar aangezet zijn, omdat ze dezelfde betekenis hebben. Waarbij de ene de andere verklaart. Wij verwachten verlossing, zegt Romeinen 8. Wij verwachten namelijk de aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Dan heb je net zo'n appositie. Nou zijn twee wat langere uitdrukkingen. Aanstelling tot zonen, verlossing van ons lichaam. En de vertalers hebben daar in Romeinen 8 tussen gezet, namelijk. En als er dan toch wat tussen moet, dan is dat het goede woord. Te weten. Namelijk, of gewoon dubbele punt. En dat zou hier ook gebeurd moeten zijn. Er hoort hier te staan dus, aanschouwende de uitkomst, namelijk wandeling. Van wat? Ja, van hun geloof uiteraard, want daar gaat het over. Sterker nog, daar gaat de hele brief over. Maar dat kan ik u vanavond natuurlijk niet laten zien. Geloof in en dus vertrouwen op onze hoge priester in de hemel zelf, die zelf door zijn eigen geloof die positie heeft ontvangen. En wij zouden hem gehoorzaam zijn, dat wil zeggen wij zouden hem geloven en dus uit geloof leven. Niet uit werken der wet, maar uit geloof en eventueel werken des geloofs, want die worden uiteindelijk ook nog genoemd. Nou, daar gaat het hier over. Als ze niet weten hoe het moet, we hebben dichtbij, is de gedachte, onze voorgangeren. Gedenkt uw voorgangeren, namelijk degene die u het woord Gods gesproken hebben, want er zijn geen voorgangeren die dat niet gedaan hebben. Als ze het niet gedaan hebben, waren het geen voorgangeren. Zeg makkelijk. Aanschouwende de uitkomst van hun geloof, de wandel uit geloof. Dat is de gedachte. En die twee dingen gaan samen. Ik weet dat daar heel wat over gedebatteerd wordt, omdat men dikwijls bepaalde voorbeelden niet wil navolgen. Of zelfs niet eens ziet of wil zien. Dat komt allemaal voor. Dat kan door omstandigheden. Dat hoef je ook niemand kwalijk te nemen eigenlijk. Dat doe ik ook nooit. Maar dat gebeurt nou eenmaal. Maar ik moet er wel bij zeggen dat naar mijn stellige overtuiging, en ik bedoel het helemaal niet autobiografisch of zo, ik sta me dus nu te verontschuldigen, maar naar mijn stellige overtuiging, naarmate het woord Gods gesproken wordt, vindt dat zijn uitkomst in de wandeling van degene die het spreekt, maar net zo goed andersom. En om dat laatste gaat het niet. Net zo goed andersom. Ik ben er stellig van overtuigd dat iemand die het absoluut niet in zijn hoofd haalt om in de praktijk van zijn leven de Heer te dienen en te leven uit geloof, ook maar iets van de Bijbel zal leren verstaan. Want het blijft zo, en dat heb ik de laatste jaren natuurlijk vele malen gezegd, dat onze kennis van het woord Gods niet het resultaat is slechts van onze nette bestudering van dit boek, van de Bijbel, maar dat het het resultaat is van de inwerking van de Geest in ons. Dat hij daarbij gebruik maakt van dit boek en onze overgave daaraan en onze belangstelling voor, ja, dat is waar. Inderdaad. Maar zolang de Bijbel voor ons een boek is dat erg interessant is om over te filosoferen, zullen we van die Bijbel nooit wat verstaan. En er zijn talloze bewijzen van, daar loopt Nederland, ik wou zeggen vol mee, dat is ook niet waar. Maar daar lopen er nogal wat in Nederland die zich dagelijks bezighouden met de Bijbel en totaal geen idee hebben waar hij werkelijk over gaat. Niemand begrijpt wat als je niet eerst zich aan het woord Gods onderwerpt. Zo steekt het in elkaar. Dat hangt met elkaar samen, rechtstreeks. En dus, naarmate dat woord Gods gesproken wordt, zal men ook de wandel van degene die het woord Gods spreekt moeten navolgen. Het is niet mijn vondst. Ik heb van tevoren gezegd, ik heb een hekel aan om over het vers te spreken. Om persoonlijke redenen uiteraard. Maar zo staat het nou eenmaal in de Bijbel. Ik kan er ook niet wat anders van maken. En dat niet alleen. We vinden gelijksoortige uitspraken elders ook. Maar daar zal ik u nog een paar van laten zien. Daarna staat er ineens. En dan denk je, wat slaat dat nou op? Jezus Christus is gisteren, heden en in de eeuwigheid dezelfde. Maar als je het vers overslaat, mis je niks. Want dan gaat het gewoon weer verder met, wordt niet omgevoed met verscheidene en vreemde leringen. Het zal duidelijk zijn dat vers 9 naadloos, maar vers 8 is zo'n naad. Maar niettemin dat vers 9 naadloos aansluit op vers 7. Namelijk, gedenk uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben, met alle consequenties van dien, en wordt niet omgevoerd met verscheidene, namelijk verschillende, want dat is wat het woord betekent, afwijkend namelijk, verschillend. Wordt niet omgevoerd met afwijkende, namelijk vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Dat is de goede leer dus, die van de genade. Niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Dat is dus in elk geval wet. En nou is de vraag, wat moet vers 8 hier eigenlijk tussen? Een verdwaald vers, lijkt het. Maar toch is dat niet zo. Dat is ook heel eenvoudig. Als men namelijk de gedachten van de voorgaande hoofdstuk, de uiteenzettingen van de voorgaande hoofdstukken, gevolgd heeft, dan zou men begrepen moeten hebben dat Jezus Christus als hoge priester en borg en middelaar van het nieuwe verbond onze voorganger bij uitstek is, de allereerste, de allergrootste voorganger. Mozes werd geacht een voorganger in Israël te zijn, Aaron werd geacht voorganger in Israël te zijn, maar het waren de grote mannen van het oude verbond. Maar Christus is de middelaar en dus voorganger van het nieuwe verbond. Bovendien, hij is ons voorgegaan, dat staat er ook al. Hij is de hemelen doorgegaan en hij is ingegaan in het ware heiligdom. En wij zouden met vrijmoedigheid achter hem aan, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 10. Wij zouden met vrijmoedigheid achter hem aan ook naderen. De hemel zelf in en het nieuwe verbond in en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar hij is de eersteling, het hoofd en dus ook daadwerkelijk de hoge priester en dus de voorganger. Noem eens een ander woord voor voorganger. Herder. Ik zeg altijd, herder is of een agrarisch beroep en het heeft er niks mee te maken. Of de term wordt in de Bijbel gebruikt, ook hier in dit hoofdstuk zelfs, in overdrachtelijke zin. En de herder is de voorganger. Die loopt voor de schapen uit, u weet wel. Of moet ik naar Johannes 10? Waar de Heer zegt, ik ben de goede herder, mijn schapen kennen mijn stem en ze volgen mij. Ze luisteren naar mijn stem, mijn woord dus. En ze volgen mij waar ik ook ga. En ik geef hen mijn woord en daarmee ik geef hen het eeuwige leven. Allemaal Johannes 10. Kan niet missen. En de laatste versen van dit hoofdstuk en daarmee van deze brief, vanaf vers 20, zeggen, de God nu des vredes, die de grote herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die God, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen. En elders heet dan de Heer Jezus de opziener, de herder en opziener uw zielen. Ik meen bij Petrus, als ik me niet vergis. Daarbij wordt de functie van voorganger, herder, opziener, het is allemaal hetzelfde, in de eerste plaats toegeschreven, uiteraard, aan de Heer Jezus zelf. En dat is waar het over gaat. Het punt is namelijk dat die aardse voorgangers uit Hebreeën 13 vers 7, natuurlijk, ze zijn er, we zouden hun geloof navolgen, we zouden hun wandel aanschouwen en daar lering uit trekken, want dat staat er allemaal. Maar het is natuurlijk wel zo dat die voorgangers verdwijnen en dat de omstandigheden waarin die voorgangers leven ook inderdaad verschillend zijn door de eeuwen heen. Dat is ook zo. Maar fundamenteel behoort het toch hetzelfde te zijn. Dat wil zeggen, de kern hoort gelijk te zijn. De uitwerking van iemands geloof is mede afhankelijk van de omstandigheden waarin hij zich bevindt. Uiteraard. Maar de kern blijft gelijk. En mocht dat moeilijk uit elkaar te houden zijn of moeilijk te volgen zijn, wel nu schrijft de apostel Paulus, want ik denk dat hij dit schreef, Hoe het ook is met die aardse voorgangers, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. De gedachte is dat Jezus Christus onze voorganger is en die verandert niet. Veranderde niet en hij verandert ook nu niet. En zijn woord blijft dus ook altijd gelijk. En als er dan al één voorganger is die wij zouden navolgen en wiens wandel wij als voorbeeld zouden nemen, dan is het uiteraard Jezus Christus. En ik kan het makkelijk zeggen, want uitspraken van die strekking vinden we inderdaad op vele plaatsen. Namelijk dat wij een voorbeeld zouden nemen aan de Heere Jezus Christus, die geacht wordt juist en vooral in de eerste plaats onze voorganger te zijn. Bij het woord voorganger denken wij er meestal niet aan, maar dat is absoluut ten onrechte. Hij is degene die ons brengen zou naar onze toekomstige bestemming. Hij is degene wiens leven in ons geopenbaard zal worden en ontwikkeld zal worden, of hoe je dat maar zeggen moet, enzovoorts. Kortom, wij zouden de nieuwe mens aandoen, dat is Christus, en zijn woord zou rijkelijk in ons wonen, enzovoorts. Als we dan al één voorbeeld hebben, zowel wat levenswandel betreft als wat prediking aangaat, dan kan het maar één zijn. Wie heeft ons het woord Gods gebracht? De Heer Jezus Christus. Ja, Johannes zou zeggen, ja, hij is eigenlijk, om zo te zeggen, het woord. Dus hij gaat voor en zo is het ook. Ik wil u daar wel enige schriftplaatsen van laten zien, waar daar gesproken wordt over die positie van de Heer Jezus Christus. Begrijp u me goed? Ik weet niet wat u verwacht van zo'n vers. Ik weet niet wat u in gedachten had. Ik weet ook niet wie erom gevraagd heeft om dit onderwerp. Maakt me nou ook helemaal niks uit. Maar het zal toch duidelijk zijn dat dit vers helemaal niet spreekt over de pre-existentie van Christus of zoiets. Die kun je hier niet aan ontlenen. Er staat niet dat hij van eeuwigheid altijd al dezelfde was. Hij was gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. En het wordt niet toegeschreven aan Jehovah. Begrijp je me goed, er zijn teksten, die wil ik je ook wel een keer lezen. Er zijn teksten genoeg die zeggen dat Jehovah altijd dezelfde is en altijd al was en ook altijd blijft. De Heere namelijk. Degene die van ouds is. Maar daar staat hier niet, er staat hier uitdrukkelijk Jezus Christus. De term Heere wordt er niet eens bij genoemd. Had wel gekund, maar het wordt niet eens genoemd. Daar hoef ik dus ook niet op in te gaan. En Jezus Christus, wel de naam Jezus vindt zijn oorsprong in de geboorte van de Heer Jezus. Gij zult zijn naam heten Jezus. En voor die tijd werd hij niet gebruikt, in ieder geval niet voor hem. Ook niet in zijn eventuele, want ik wil er gewoon nou niet over praten, in zijn eventuele pre-existentie. Dan vind je in ieder geval de naam Jezus niet. En Christus feitelijk ook niet. De naam Jezus vindt zijn oorsprong in de geboorte van de Heer Jezus. En de term Christus is op hem van toepassing. En is voor het eerst überhaupt op iemand in deze hoge betekenis van toepassing. In zijn wedergeboorte. Dat wil zeggen in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is ook wat in deze brief met grote nadruk overigens naar voren gebracht wordt. En hij is de onveranderlijke. In zijn aardse leven, maar vervolgens ook in zijn tegenwoordige positie in de hemel. Dat stond trouwens met grote nadruk in Hebreeën hoofdstuk 3, waar staat dat hij van Gods wegen is aangesteld tot hoge priester voor zijn volk, en dat zijn wij, staat er allemaal bij. Maar van hem staat in vers 2 van Hebreeën 3, Christus Jezus die getrouw is aan degene die hem aangesteld, die hem gesteld heeft. Gelijk ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. En zoals eens Mozes werd aangesteld van Gods wegen als leidsman over Israël, zo werd de Heer Jezus Christus aangesteld als leidsman over de gemeente en eigenlijk over alle nieuwtestamentische gelovigen, maar daar gaat het hier verder niet over. Hij is van Gods wegen daarin aangesteld en hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En trouw is nog hetzelfde als gelovig, ook nog, omdat het hetzelfde woord is. Hij gelooft, hij is gelovig, hij is onderworpen aan degene die hem gesteld heeft. Zo goed als van God staat dat hij gelovig is in Romeinen hoofdstuk 3. Omdat het daar betekent dat hij trouw is, inderdaad, aan zijn eigen woord. En dus wordt gesproken over geloof van God en over geloof van de Heer Jezus Christus. Beide keren kun je het ook lezen als trouw, maar het is gewoon hetzelfde. Die trouw is aan degene die hem gesteld heeft. En het wordt herhaald in vers 5. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden. Maar Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis. Dat woordje is getrouw, die term ziet u natuurlijk niet staan, maar die moet je invullen, die komt uit vers 5. Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, vers 6, maar Christus is getrouw als de zoon, niet als dienaar zoals Mozes in vers 5, maar Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn en zo verder. Ook daar ga ik nou niet op in. Maar gaat er daarbij om de trouw en dus onveranderlijkheid van de Heer Jezus Christus in elk geval. Daarna stel ik vast dat hier in Hebreeën 3 gesproken wordt over de Heer Jezus Christus sinds zijn opstanding, namelijk sinds zijn aanstelling tot hoge priester. Maar in hoofdstuk 5 vinden we gelijksoortige uitdrukking met betrekking tot de dagen zijns vleeses. Vers 6 zegt dat hij inderdaad hogepriester is geworden in zijn opstanding, vers 5 ook en zo verder. Maar vers 7 zegt dan, die in de dagen zijns vleeses, dat was dus voor zijn lijden en dood en dus voor zijn opstanding, gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft. Ik denk dat u de draad van die zin kwijt ben geraakt onder het lezen. Maar de hoofdzin is, die in de dagen zijns vleeses, en het gaat pas verder halverwege vers 8, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En hij heeft geleden, en vandaar die andere tussenzinnen. Want vanwege dat lijden heeft hij gebeden en smekingen geofferd tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Maar waar het over gaat is dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden in de dagen zijns vreeses. Hij heeft dus geloof, want dat is hetzelfde, ik kan het ook niet helpen. Hij heeft geloof, trouw, gehoorzaamheid geleerd in zijn leven. Moest hij dat dan leren? Was hij dat dan eerst niet? Was hij dan misschien eerst ongehoorzaam? Ik moet u zeggen, dat zijn de vragen die niet op zijn plaats zijn. Het punt is gewoon dat wij ons voor ogen dienen te houden dat de Heer Jezus als kind, als baby hier op aarde geboren werd en daarna is onderwezen in van alles en nog wat. En wat kinderen moeten leren is gehoorzaamheid. Niet omdat ze ongehoorzaam zijn, maar ze moeten gewoon gehoorzaamheid leren. Ze moeten alles leren namelijk. En in dit geval gehoorzaamheid, namelijk geloof, vertrouwen op anderen en dus op het woord Gods. Het is niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Het staat trouwens op meerdere plaatsen, zeker ook in dezezelfde brief. Hoofdstuk 4 trouwens ook al, waar staat dat hij in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden. Wij stellen gewoon vast dat verzoeking altijd tot doel heeft om een mens te brengen tot ongeloof. Dat wil zeggen om zijn vertrouwen op God en zijn woord aan te tasten. Verzoeking is niet opdat een mens zou zondigen of zomaar willekeurig een zonde zou begaan. Verzoeking heeft altijd van doen met die ene zonde, namelijk die van ongeloof. Daar gaat het de duivel om en daarom is hij de verzoeker en de verklager en hoe het allemaal maar heten mag. En de Heer zelf, wel zijn openbare optreden, vinden wij beschreven in Matthäus 4 en begint meteen met de zogeheten verzoeking in de woestijn. En daar moest hij zijn beslissing nemen en zijn keuze maken. En dat gaat niet vanzelf. Niemand kiest zomaar zonder daar emotioneel bij betrokken te zijn. Niemand kiest zonder daarbij nog andere gedachten te hebben. Zo van, ja, misschien kies ik wel verkeerd. Of eigenlijk moet ik dit, of ik zou liever dat. Maar dat is er altijd bij. Natuurlijk, dat is ook de bedoeling. Maar de bedoeling is dat we ondanks onze eigen overwegingen en voorkeuren en wat het ook wezen mag, kiezen voor de dienst aan God en dus inderdaad voor onderwerping aan zijn woord. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Er is niks moeilijks aan, iedereen weet dit, maar schijnt het zich niet te realiseren. Maar het was toch de Heer Jezus die zei, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat wilde hij het liefst. Of toch niet? Nou ja, dat wilde hij eigenlijk wel en hij vroeg het ook. Hij bad er zelfs voor. Het gebed werd niet verhoord, overigens. Maar ja, hij zei er ook achteraan, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus dat wilde hij het liefst. Het was toch zijn keuze om zo door te gaan. Hè? En op een andere plaats in het Johannes-evangelie gaat het ook daarover, over zijn dood, over het tarwegraan dat in de aarde zou vallen en sterven. En dan zegt de Heer, en wat zal ik dan zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. En meteen zegt hij dan, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Dan heb je de tweestrijd in het leven van de Heer Jezus zelf. Als die mens die verzocht is geworden zoals u en ik, en dat gebeurt dus met ons ook. Maar de bedoeling is dat we onder alle omstandigheden ons bewust zouden zijn wat het woord Gods leert, wat dus ook eventueel God van ons verwacht. En dat wij als verantwoordelijke mensen, en zeker als verantwoordelijke kinderen Gods inmiddels, een keuze maken voor hem. Ondanks dat wij eigenlijk liever niet willen. Van nature wellicht dan niet, naar de oude mens dan wellicht niet. Maar we zouden het voorbeeld van de Heer Jezus volgen, staat er in Colossens, meen ik, en de oude mens afleggen. Wij zouden ons laten onderwijzen door de Heer Jezus Christus en dus de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. De natuurlijke mens niet rekenen en vertrouwen op wat God ons beloofd heeft te zullen geven. Daar gaat het over. En in die zin is de Heer Jezus nooit veranderd, is altijd hetzelfde gebeuren. Daar vind je nooit een afwijking op. Begrijp je me goed? Petrus is natuurlijk toch een van die voorgangers van wie wij het woord Gods gehoord hebben, zei het dan ook indirect, maar u en ik weten dat het met Petrus bij gelegenheid toch wel eens anders was. En dat hij zijn eigen route koos, in plaats van de weg, de loopbaan die hem van Gods wegen of van Christus wegen werd voorgesteld. Hij kwam alweer op de weg terug, hij had de Heer lief en de Heer zorgde voor hem. Het gaf hem ook de gelegenheid om op die weg terug te keren. Daar vertrouw ik ook altijd op. Dus er is geen punt verder. Maar je vindt bij anderen vind je nog wel eens afwijkingen van de route. Nou ja, Paulus week oorspronkelijk al zwaar van de route af. Terwijl ik dacht, het God hem wel behagelijk werk te doen. Maar hij bleek helemaal op de verkeerde weg te zitten. Daar zou je dus nog je twijfels hebben bij gelegenheid. Maar goed, wij weten hoe die geschiedenissen zijn, dus het speelt geen rol. Wij weten waar we niet een voorbeeld aan moeten nemen, toch? En we weten waar we wel een voorbeeld aan moeten nemen, zodat dat probleem ook uit de wereld is. Maar van de Heer Jezus kunnen dit soort dingen nooit gezegd worden. Hij week nooit af. Hij bleef trouw aan zijn God. Aan degene in wie hij zijn geloof gevestigd had. En geloof en trouw, zeg ik voor de duidelijkheid nog een keer, is volkomen gelijk. Gehoorzaamheid trouwens ook. Maar wat we dan ook vinden, is dat ons de Heer Jezus tot voorbeeld gesteld wordt. Moet ik u noemen Johannes 13 vers 15? Voetwassing. De Heer was de voeten van zijn discipelen en zegt, jullie noemen mij Heer en Meester, je hebt gelijk, daar ben ik. Maar als dat zo is, moet je doen wat ik doe. Ik ben die voorbeeld. Jullie zouden mijn voorbeeld moeten navolgen. Die hoeven niet te noemen. Hè? Het is duidelijk genoeg. En die voetwassing, wel, dat doet de Heer nog steeds. Nu niet op die letterlijke wijze, maar wel op de overdrachtelijke wijze. Hij reinigt ons. Hij vergeeft ons onze zonden, rekent ze niet toe en stelt ons rein voor God. En voor elkaar bovendien ook. En wij zouden dat ten opzichte van elkaar ook doen. Wat ik wel zou noemen is Romeinen hoofdstuk 6, vers 17... waar de apostel schrijft aan gelovigen in Rome. Gode zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer. Het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. Niet van harte gehoorzaam aan de leer waaraan gij overgegeven zijt, maar van harte gehoorzaam, en dus gelovig, aan het voorbeeld der leer. Ja, wat is dan het voorbeeld der leer? Heel eenvoudig, ik schrijf voorbeeld met een hoofdletter hier. Aan Christus namelijk. Kan ik niet missen, want er staat dat wij onze lichaam, onze leden zouden stellen Gode dienstbaar. En Gode zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid enzovoorts. Wij zijn dus gehoorzaam aan Christus die ons voorbeeld is, dat is het statische voorbeeld. En als het dynamisch wordt, dan is hij de voorganger. Degene die voorgaat. En het wordt herhaald hierna in Romeinen hoofdstuk 15. Vers 1, wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Hoe doe je dat leven uit geloof? Nou, als je een beetje sterk bent in het geloof, dan zou je de zwakheden der onsterken moeten dragen. En niet onszelf behagen. Dat dan in ieder van ons zijn naaste, broeders en zusters, zijn naaste behagen ten goede, tot stichting, dat zouden wij doen. Want ook Christus, hebben die? Want ook Christus, en eigenlijk hoef ik nou al niet verder te lezen, het is al duidelijk. Ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Aangehaald op Psalm 69 onder andere, maar de gedachte is dat de Heer Jezus zichzelf niet heeft behaagd, maar inderdaad ons heeft behaagd. Hij heeft namelijk onze zwakheden op zich genomen. En onze krankheden heeft hij gedragen. Dat is Jesaja 53 dan natuurlijk, onder andere. Het geloof van de Heer Jezus leidde ertoe dat hij inderdaad onze zwakheden op zich nam, onze zonden op zich nam, als lam Gods, en die wegdroeg in zijn lijden en in de dood. Nou, hij is ons voorbeeld. En ook hier staat dat. Want zoals Christus zichzelf niet heeft behaagd, maar onze zwakheden gedragen heeft, zo zijn wij, die sterk zijn, schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Dat heb je Christus als voorbeeld. En hij verandert niet. Hij doet het namelijk ook nog steeds. Onze zwakheden dragen. En als het niet duidelijk is, dan lees ik verdragen. Dat is toch hetzelfde woord, dat maakt niks uit. Hij verdraagt dus onze zwakheden. En waar het ons aan kracht ontbreekt, geeft hij ons kracht. Betekent dat wij het voorbeeld zouden navolgen. Vinden wij zwakke gelovigen om ons heen, dan zouden we ze niet een schop geven en bekritiseren. Dan zouden we hun zwakheden op zijn minst verdragen in eenvoudig Nederlands. Maar ook dragen, dat wil zeggen, dat is een activiteit die ons kracht kost. Maar dat zouden we doen. Hij verandert niet, hij doet het nog steeds. Deze gedachten heb ik ook altijd als we dat lied zingen. Welk een vriend is onze Jezus? Want daar vind ik beide dingen terug. Daar vind ik in terug dat hij onze zwakheden gedragen heeft. Maar ook dat hij onze zwakheden draagt. Een beetje door elkaar in het lied, niet al te systematisch. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Tegenwoordige tijd. Begrijp je goed, vele gelovigen denken van hij stond ooit in onze plaats. En als ze dat denken, zijn we al blij. Want dan gelooft men in het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Maar de zin gaat verder met welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan tegenwoordige tijd. Welk in voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Die dichter heeft dus de Hebreeënbrief begrepen. Maar er wordt ook gesproken dus over het verleden, over zijn kruis en zijn lijden voor ons, maar net zo goed over wat hij nu nog steeds voor ons doet. Onze zwakheden dragen namelijk. Dat verandert ook niet. En voor het geval u mocht denken dat u in de toekomst bij de Heer straks geen zwakheden meer hebt, moet ik u teleurstellen, die hebben we dan ook nog. We zijn niet allemaal gelijk en we zijn ook niet allemaal even sterk. Hier niet en daar ook niet. Onderscheid is er ook nu in de hemel en zal in de toekomst ook zijn. Waarom denkt u dat de een de 10 kronen krijgt of waren het talenten? Met vreemde munten goochel ik altijd wat. Maar, waarom krijgt de ene 10 en de andere 5 en de andere maar 1? Die kreeg hij hier op aarde, ja. Maar die krijgt hij straks bij de Heer ook. Lees die gelijkenis nog maar eens na. Verschil bestaat nou eenmaal. Dit is ook iets wat we alle gemeenschappelijk hebben. Nou, dan kom je bij de gelijkenis van de ponden. Maar het neemt niet weg dat daarna het verschil weer bestaat. Want het resultaat van wat het pond heeft opgebracht is wel degelijk weer verschillend. En dat blijft altijd zo. En dat de Heer sterker is, en ook dan sterker is dan wij, zal toch duidelijk zijn. Dus voor zover het ons aan kracht ontbreekt en wij dus onsterk, namelijk verhoudingsgewijs zwak zijn, zal hij eventueel onze zwakheden dragen. Dat is wat hij doet. Heeft hij gedaan, doet hij nu en zal hij ook in de toekomst doen. Want hij is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Precies, ja, daar gaat het over. Ik zal je nog een paar noemen. Ik noem je nog 1 Korinthe 4, vers 16. Waar Paulus zegt in vers 15 dat hij bij wijze van spreken deze Korintiërs verwekt heeft, doordat hij hen het woord Gods verkondigd heeft. Hij heeft hen namelijk het evangelie gepredikt en hij heeft hen dus het woord Gods gesproken als voorganger. En dan zegt hij vervolgens, vers 16 van 1 Korinthe 4, zo verman ik u dan, zijt mijn navolgers. Hij heeft hen het woord Gods gesproken, dus zegt hij, wees mijn navolgers. Dat les zou ik nooit hebben. Ik zou er hoogst verlegen mee zijn. En Paulus zegt het gewoon. Ik heb u toch het woord Gods verkondigd. Wel, wees dan mijn navolgers. Let op, zo vermaan ik u dan. Hè? Niet en ik vermaan u. Nee, zo, dat wil zeggen op deze grond. Dus betekent het, hè? Ergo. Dus vermaan ik u, wees mijn navolgers. En dat is niet eind van het verhaal. Want daarna blader ik door naar 11, vers 1. Waar de apostel daarop terugkomt en zegt, wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik navolger ben van Christus. En dat is dus de volgorde. Waarbij de apostel tegelijkertijd zegt dat ze zouden zijn navolgers zijn op dezelfde wijze als dat hij navolger is van Christus. En zo hoort het natuurlijk ook. En let op dat er verder niet staat, hè? Navolging van Christus, daar gaat het om. Daarna blader ik verder naar Efeze hoofdstuk 5, waar het dan heet in vers 1, zijt dan, en dan is hetzelfde als dus, of zo, hè? Op grond van het voorgaande betekent dat. Op grond van wat voorheen, met name in hoofdstuk 4, is gezegd over het praktische leven van een kind van God. Er staat 5 vers 1, zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Kijk, vers 1 zegt, zijt navolgers Gods. Maar als het iets meer uitgelegd wordt, staat het, nou ja, wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Met andere woorden, God kennen we niet. Dat wil zeggen, God is de onkenbare, de onzienlijke God. En voor zover wij God wel kennen, kennen wij de Heer Jezus Christus, die de uitdrukking is van het wezen Gods, toch? En dus is de logische consequentie in vers 2, wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Waarin dus opnieuw Christus gewoon tot voorbeeld gesteld wordt op dezelfde wijze als wij zojuist lazen in Romeinen hoofdstuk 15. Zwakheden der onsterke dragen dus. Het gaat erom dat die positie van Christus en die handelwijze van Christus, die wij zo goed kennen omdat het de basis is van onze zaligheid, zou ook onze handelwijze zijn. Trouwens, Petrus zegt, de Heer Jezus Christus, dat is degene die wij niet gezien hebben en nochtans lief hebben. De gedachte is namelijk, wij kennen de Heer, wij hebben hem lief en het resultaat daarvan zou moeten zijn dat wij dus zijn navolgers zijn en dus hem dienen, hem volgen en daarmee dienen. En daar gaat de hele rest van 1 Petrus 1 over. Maar ik zal hem verder niet aanhalen. Maar het is volstrekt, maar ook volstrekt hetzelfde beginsel. Hij is ons grote voorbeeld. Ook in de leer, niet alleen in zijn wandelen, maar ook in zijn prediking, in zijn uiteenzettingen. Ik noem u nog in hetzelfde rijtje, Filippenzen 2 vers 4, en ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen der anderen is, want dat gevoelen, die gezindheid namelijk, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die, enzovoorts. Die zichzelf vernederd heeft, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises, vers 8. Daarom, vers 9, heeft hem ook God uitermate verhoogd en hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Het gaat dus om de dienende functie, het dienende werk van de Heer Jezus Christus, in elk geval tijdens zijn aardse leven. En dat wordt hier tot voorbeeld gesteld, daarom wordt het ook aangehaald. Het is niet maar een christologische uiteenzetting, maar in tegendeel, het gaat om ons leven en wij zouden een voorbeeld nemen aan hem. Dat is een strekking van heel de brief trouwens, maar specifiek van dit bekende gedeelte uit Filippenzen hoofdstuk 2. Daarna een minder prettige noem ik u uit 1 Petrus 2, vers 21. Ik lees alleen het laatste stukje van vers 20, waar staat, maar indien gij verdraagt, als gij wel doet, en daarover lijdt, dat is genade bij God, want hiertoe zijt gij geroepen. Waartoe? Om te lijden, tot lijdzaamheid, heet het elders. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. En hier wordt dan het lijden, daarmee de nederigheid en dus ook gewoon de dienstbaarheid van de Heer Jezus Christus ten voorbeeld gesteld, met alle consequenties van dien. En daarna staat er niet, hij is gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde, maar er staat, die geen zonde gedaan heeft, er is namelijk geen bedrog in zijn mond gevonden, die als zij gescholden werd niet wederschold en als zijn leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. En de gedachte is, dat doet hij nog en wij zouden dat ook doen zo. En daar dus een voorbeeld aan nemen. En zo verder. En ik noem er nog één. Dat is uit 1 Johannes, hoofdstuk 2, vers 5. Maar zo wie zijn woord bewaart, zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem, en dus in Christus zijn. Zo wie zijn woord bewaart. Want bij Johannes, daar wordt niet gezegd zozeer dat de Heer Jezus Christus het woord Gods gebracht heeft in de wereld. En dat hij licht gebracht heeft in de wereld. Maar hij was het licht, hij is licht, was licht. En hij is het woord Gods. Dat is hetzelfde, maar dat is nu eenmaal de terminologie die Johannes gebruikt. En als hij die terminologie gebruikt, dan lees je dus, maar zo wie zijn woord bewaart. En dan denk je, maar zo wie hem die het woord is, bewaard. Wij zouden namelijk trouw zijn aan het woord zoals het tot ons gekomen is, het woord Gods, in de eerste plaats gebracht door de Heer Jezus Christus, en daardoor ook trouw zijn aan hemzelf en zijn voorbeeld nawandelen, want dat is de idee. Ik zei, ik noem je nog één, en dat was deze, maar ik noem je er nog één, dan ben ik weer even terug in Hebreeën, dat is namelijk Hebreeën hoofdstuk 5, dat hebben we al even aangehaald, waar dan in vers 8 staat dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft, geloof dus. Gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Op die samenhang die wordt u geacht inmiddels te begrijpen. En dan, en geheiligd of gereinigd staat er geloof ik, maar in de praktijk maakt het geen verschil. En gereinigd zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Dat wil zeggen dat de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus voorbeeld is voor onze gehoorzaamheid. Wij zouden navolgers van Christus zijn, zoals Christus navolger Gods was, om zo te zeggen. Of zoals Christus trouw was aan God en zijn woord, zo zouden wij trouw zijn aan Christus en zijn woord. Dat is het idee. En daarin verandert hij niet, zegt dan Hebreeën 13, maar daar kom ik straks nog even op terug. Want wat ik u nog in bijzonder wil noemen, is dat de Heer Jezus niet alleen in zijn wandel en dus in zijn gevoelen of zijn gezindheid tot voorbeeld gesteld wordt, maar uiteraard in de eerste plaats vanwege zijn prediking. Hij is degene die ons het woord Gods gepredikt heeft. Dat is een belangrijke waarheid en dat ik dat wat nadrukkelijk zeg, is omdat daar toch wel eens aan getornd wordt. Wordt wel eens gedacht, nou ja, de boodschap van de Heer Jezus is niet zo belangrijk. Veel belangrijker is het wat Paulus gepredikt heeft of zo. Of een wat subtielere variant, die zegt, nou wat de Heer Jezus predikte en wat de discipelen predikten, dat maakt niet zoveel uit. Maar het gaat erom wat daarna, na de opstanding van Christus gepredikt werd. Want, en dat staat nergens in de Bijbel, het is ook volstrekt onjuist, maar het heeft men bedacht. Want de Heer Jezus en de discipelen leefden onder het oude verbond. En dat is voor ons niet van belang, wij leven immers onder het nieuwe verbond. En dit is nu een denkfout. Want het gaat er niet om wanneer of waar zij leefden, dat gaat er niet om. Het gaat er om wat zij predikten. En wat predikten zij? Het oude verbond? Helemaal niet, integendeel. Zij predikten net zo goed het nieuwe verbond. Geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof in het woord Gods, in elk geval, daar ging het om. Met de aankondiging van heel dat nieuwe verbond, dat door de Heer Jezus trouwens uitgebreid becommentarieerd werd in zijn bekende redenvoeringen. In ieder geval ook uitgebreid in de bergreden. Het is niet wet wat daar gepredikt wordt, integendeel. Het is het nieuwe verbond, leven uit genade. En als de Heer zegt, ik ben de goede herder, heeft hij het toch niet over de wet waaronder men zou leven. Dan spreekt hij toch over zijn eigen hogepriesterschap naar de ordening van Melchizedek, zoals hij dat zou ontvangen nadat hij, Johannes 10, de deur zou zijn doorgegaan. Ben u daar een beetje thuis, Johannes 10? De goede herder, dat is degene die de deur doorgaat, voor wie de deurwachter open doet. En pas nadat hij de deur is dood en opstanding. Pas nadat hij de deur is doorgegaan en de deurwachter voor hem de deur heeft opengezet. Pas daarna is hij de goede herder, lees het maar na. Ik zeg niet dat hij geen goede herder was toen hij op aarde rondwandelde. Ik zeg alleen dat het beeldspraak die daar gebruikt werd, ontleend aan Ezechiël 34 onder andere, dat het een beeldspraak is die niet zozeer van toepassing was op zijn aardse leven, maar op zijn opstanding uit de dood en wat daarna volgde. Zijn hoge priesterschap in onze tegenwoordige tijd. Hij is onze overste herder. Daar gaat het over. Maar hij is dus degene die ons het woord gesproken heeft. Ik heb Hebreeën 2 voor me liggen. Nu. Daar staat dat namelijk. Daar staat in Hebreeën 1, vers 1, dat God voortijds veelmaal en op velerlei wijze, weliswaar, want ik lees het niet helemaal letterlijk, tot de vader gesproken heeft door de profeten, dat wil zeggen de oud-testamentische, de profeten waarvan men ook in die dagen de geschriften had. Maar diezelfde God heeft in deze laatste dagen, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Het is enige maanden geleden dat we daar ook een bijbelstudiedag aan gewijd hebben aan dit thema. Want de gedachte is dat God nu tot ons spreekt door de Zoon. Dat is ook de strekking van heeft gesproken, want heeft gesproken wil niet zeggen dat hij het niet meer doet. Het wil zeggen dat hij er ooit mee begonnen is en het nog steeds doet. Ook in het officieel Nederlands heeft de uitdrukking die betekenis. In onze omgangstaal misschien niet, maar het doet weinig de zaak. Ik geef altijd een mooi voorbeeld. Als ik zeg ik heb mijn jas aan de kapstok gehangen, dan bedoel ik dat hij er nog hangt. Dan is het nog zo. En als hier staat, hij heeft gesproken, wil zeggen, hij is er ooit mee begonnen en hij doet het nog steeds. En als ik bedoel te zeggen dat hij juist niet meer aan de kapstok hangt, dan zeg ik niet, ik heb mijn jas aan de kapstok gehangen, maar ik had mijn jas aan de kapstok gehangen. Heeft gesproken, wil zeggen, hij doet het nog. Hij heeft tot ons gesproken door de Zoon. Door wie? Door Paulus? Ja, ongetwijfeld. Maar door de Zoon, door de Heer Jezus zelf in de eerste plaats. En als u het mij vraagt, was bovendien Paulus die deze brief schreef, hoewel het er niks toe doet, maar dat denk ik. Maar lees nou eens verder vanuit 1 vers 1 in 2 vers 1, want de rest kun je voor de gelegenheid wel even overslaan. Hoe zit het namelijk met die zoon? Wie is die zoon? Dat wordt in de rest van hoofdstuk 1 uitgelegd. Maar we doen net of we dat weten en komen dan dus automatisch bij 2 vers 1. Daarom, omdat God in deze laatste dagen niet tot de vader spreekt meer door profeten, maar dat hij spreekt door de Zoon zelf. Daarom moeten wij ons nog meer dan die vaderen houden aan hetgeen gehoord is van ons. Doorstrepen, hè? Want dat is absoluut incorrecte invoeging. Dat er wat ingevoegd is, laat zich raden, want men is de draad een beetje kwijt. Maar ook hier wordt de draad niet teruggevonden. Als men de draad had teruggevonden, dan hadden ze geschreven van hem. Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, niet meer door de profeten, maar door de Zoon. En daarom moeten wij ons meer dan die vaderen uit 1 vers 1 houden aan hetgeen gehoord is. Van wie? Ja, van de Zoon uiteraard, want hij maakt het woord Gods aan ons bekend. Ook als je daarbij gebruik maakt van Paulus of Petrus of de Bijbel in het algemeen, dat doet niks te zaken verder. Hier niet, in dit schriftgedeelte niet. Want indien het woord door de engelen, de boodschappers, want dat is wat het woord echt betekent, de profeten, als u het mij vraagt, uit 1 vers 1. Indien het woord door de profeten gesproken vast is geweest en alle overtredingen en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen, hoe zullen wij ontvlieden aan zijn oordeel indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven, een grote zaligheid namelijk die ons verkondigd is, de welke begonnen zijn de verkondigd te worden door niet Paulus, ook niet Petrus, maar door de Heere. Begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere. Wie is dus degene die ons het woord Gods gepredikt heeft? Wie was de eerste die het deed? En nog doet overigens. De Heer. De welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heer, aan ons bevestigd is geworden, achteraf nog, door degenen die gehoord hebben. Nu staat het er wel goed, die hem gehoord hebben. Maar het hem staat er natuurlijk ook niet in de grondtekst. Maar het zijn uiteraard de discipelen die hem gehoord hebben en die brengen het woord dat zij van de Heer hebben ontvangen aan ons verder. Daar gaat het over. En daarna God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. En dat daarna verder gepredikt is niet alleen door de 12, maar ook door anderen, ook door apostelen, Paulus, Timotheus en hoe ze maar heten mogen, Jacobus niet te vergeten. Ja, dat is inderdaad zo, maar het begint bij de Heer Jezus Christus zelf. Hij heeft gepredikt en aan dat woord zou men zich houden. Prediking daarnaast, de bevestiging, staat hier letterlijk van wat de Heer Jezus gezegd heeft. En daarna wijs ik op 1 Timotheus, in ieder geval geschreven door Paulus, hoofdstuk 6, vanaf vers 3, waar staat, indien iemand een andere leer leert, anders dan wat? Hoe staat erachter? En niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, onze Heere Jezus Christus, heb je dat? Dat is hetzelfde als een andere evangelie uit Galaten natuurlijk, hè? Galaten 1. En daar wordt een vloek uitgesproken door de apostel Paulus. Twee keer, hij herhaalt zich, voor het geval er ooit nog eens een zin uit de Bijbel zou wegvallen, heeft hij het gewoon nog een keer opgeschreven. En hij zegt, wie de andere evangelie predikt, die zij vervloekt. Andere evangelie dan ik u verkondigd heb, zegt hij. Kan niet missen. Hij zegt, want er is geen andere evangelie. En hier, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van, niet over, maar van onze Heere Jezus Christus. Heb je dat? Dat is een verwijzing naar de woorden van de Heere Jezus Christus zelf dus, waaraan wij ons zouden houden. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en met de leer dus die naar de godzaligheid is, zalig word je alleen door die leer, die woorden, die prediking. En indien iemand een andere leer leert, die is opgeblazen en weet niets, schrijft de apostel dan, op een grovere manier dan ik het gezegd zou hebben, maar het lijkt me duidelijk genoeg. Deze verzen, zowel in Hebreeën als hier in 1 Timotheus 6, en er zijn er nog veel meer zo overigens. Maar deze versen zijn toch duidelijk dat de prediking waaronder wij leven, de boodschap waaronder wij leven en die ook gepredikt zou worden, ook door ons, zijn oorsprong vindt historisch in de woorden, niet alleen in het leven en werk, maar vooral in de woorden van de Heer Jezus Christus. En de Heer zegt het er trouwens bij in de tijd. Hij zei, nou ja, jullie begrijpen nu niet wat ik het zeg, maar gij zult het na deze verstaan. Of wanneer gij de zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij, enzovoorts. En achteraf staat erbij, met de discipelen begrepen dat hij het eerst niet, maar toen de Heer was opgestaan, toen werden zij indachtig dat hij dit gezegd had, enzovoorts. En nog later, gedenk gij niet dat ik deze dingen u gezegd heb, enzovoorts. Handelingen 1. Kortom, de woorden van de Heer Jezus zijn de kern van de prediking ook vandaag. Als men dat niet ziet, ja, dan heeft men kennelijk de woorden van de Heer Jezus niet begrepen. Ik kan het ook niet helpen. Ik weet ook niet wat ik daar als reactie op moet geven. Ik heb het probleem niet. Als ik de woorden van de Heer Jezus lees, dan lees ik een boodschap met betrekking tot het nieuwe verbond in het algemeen en met betrekking tot de gemeente in het bijzonder. Als de Heer tot de zijne, tot gelovigen zegt dat in zijn wedergeboorte, dat wil zeggen na zijn opstanding, zou hij hen geven tronen om op te zitten in de hemel en in het koninkrijk, is toch een duidelijke zaak waar hij het over heeft. Dat is toch gemeentelijke waarheid. En als hij zegt, ik zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben, dan is dat toch gemeentelijke waarheid. En wij zijn toch waar hij is, en we zijn toch met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel, Efeze. Zo zit dat toch gewoon. Daar is ook niks moeilijks aan. De Heer zelf namelijk is degene die ons deze woorden gebracht heeft. En hij verandert niet. Zijn boodschap dus ook niet. We hebben eerst vastgesteld, zijn trouw, zijn geloof, zijn gezindheid verandert niet. Maar in tweede instantie stellen we alsnog vast, ook zijn woorden veranderen niet. Kan trouwens moeilijk, want het woord Gods verandert überhaupt niet. Dat is wat Petrus zegt, onder andere dan. Die spreekt over het eeuwig blijvende woord van God. God komt niet op zijn woorden terug. God trekt zijn woorden niet in. En zelfs als wij verlost zijn van de wet die hij zelf gegeven heeft, is dat niet gebeurd doordat God die wet heeft ingetrokken. Of heeft opgeheven als zodanig. Dat zei de Heer Jezus trouwens zelf ook. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. Dat deed hij ook niet. Hij kwam om de wet te vervullen, daarmee te voltooien, omdat hij zijn doel zou bereiken. God komt er niet op terug. Nooit. Het gaat om de onveranderlijkheid van zijn raad, staat ook in de Hebreeën. God willende de onveranderlijkheid van zijn raad bewijzen, is met een eedzwering daartussen gekomen, enzovoorts. En daar gaat het maar over, hè? Over die onveranderlijke dingen. Maar eigenlijk, en dan kom ik toch terug bij Hebreeën hoofdstuk 13... Er staat in onze Statenvertaling, gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, met name dat van de Heer Jezus dus. Ik hoop dat dat nu zo tegen het eind van de avond dan toch duidelijk is. Maar het is ook wat in de voorgaande hoofdstukken hier in Hebreeën uiteen is gezet met betrekking tot de overste leidsman die voor ons is ingegaan en die ons vertegenwoordigt bij God en die ons voorbeeld is enzovoorts. Dus gedenkt uw voorgangeren te beginnen met de Heer Jezus Christus, die u het woord Gods gesproken hebben, en de Heer doet het nog, en volgt hun geloof na, aanschouwende hun wandeling, de uitkomst namelijk van hun geloof. En dan Jezus Christus, maar dat is een van die voorgangeren, en de belangrijkste dus, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, en niet van eeuwigheid, want dat staat er niet. Als u mij vraagt, ik denk dat het er ook niet kan staan of zou kunnen staan, maar het staat er ook niet. Er staat, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Maar wat er eigenlijk staat is, Jezus Christus is gisteren en heden zichzelf en in der eeuwigheid. De normale vertaling van dit woord autos, dat woord autos staat voor zichzelf. En het wordt dus in de eerste plaats vertaald met hemzelf of haarzelf of hunzelven of wat het maar wezen mag. En soms wordt het vertaald met hij of zij of het. Derde persoon enkelvoud, komt allemaal voor. En de laatste vertaling, de laatste optie, de derde, derde en laatste optie is dat men vertaalt met the same. Dat wil zeggen, in het Engels dan, dezelfde. En zo wordt het hier opgevat. Hij is dezelfde. Maar eigenlijk moet er gewoon staan, hij is zichzelf. Velen begrijpen dat niet, helaas. En dat is ook de reden waarom dat woord dan toch soms zo vertaald wordt. Ik denk, voorkomen ten onrechte. De gedachte is namelijk, Jezus Christus is gisteren en heden zichzelf. In de zin van, hij blijft aan zichzelf gelijk. Dat is trouwens een goede, bekende Nederlandse uitdrukking. Ook uit de Nederlandse literatuur bedoel ik, hè. Iemand blijft aan zichzelf gelijk. Wil zeggen, inderdaad, hij blijft gelijk. Hij verandert niet. Hij blijft aan zichzelf gelijk. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik zeg altijd, ik heb nooit zoveel adviezen gekregen van mijn vader. Althans, niet persoonlijke adviezen meteen. Maar een persoonlijk advies wat hij me wel eens gegeven heeft, ook meer dan één keer. Maar dan zei hij, als je maar zorgt dat je jezelf blijft. Maar het betekende natuurlijk, dat heb ik wel begrepen, het betekent natuurlijk dat het maar al te gemakkelijk is om niet jezelf te blijven. Om te gaan beantwoorden, om je best te doen om te beantwoorden aan wat andere mensen van je vragen. Om je aan te passen aan de omstandigheden. Ik heb soms het idee dat alle opvoeding en scholing en wat onderwijs, alles op gericht is om een mens aan te passen aan de omstandigheden. Krijg je vaak maatschappijleer, je moet toch weten hoe de maatschappij is, want anders weet je niet hoe je daar je weg in moet vinden, hoe je moet gedragen, enzovoorts. En dan maak je doodongelukkige mensen die dan later op zoek gaan naar zichzelf. Ik spot er wel eens mee, maar dat is niet echt zo. Mensen lachen erom als ik het zeg. Maar het is niet spotten, maar ze gaan op zoek naar zichzelf. Er is niet eens een zichzelf. Het is nooit ontwikkeld geworden. Laat staan dat ze het herkend zouden hebben. Dat is de vloek van onze samenleving. Daar zou ik u nog wel het een en ander over kunnen vertellen. Maar gelukkig mag ik toch niet langer praten, dus dat hoef ik niet te doen. Ja, dat meen ik echt. Jezelf zijn. Het eerste probleem is, wie ben je dan? Daar moet je achterkomen. Die gelegenheid zou een mens moeten hebben, van jongs af aan, om dat te leren. En het andere is, men zou daaraan gelijk moeten zijn. En nou niet meteen roepen, maar je moet toch bekeerd worden en je oude mens verliezen en al dat soort dingen. Want dat heeft er niks mee te maken. Zal ik u vertellen waarom niet? Je blijft gewoon aan jezelf gelijk. Ook als je eerlijk de Bijbel leest. Of eerlijk luistert naar een evangeliepredikering. En het leidt tot dat je zegt, ja, dat is zo en het is voor mij. Dat wil ik ook. Dan blijf je toch gewoon aan jezelf trouw. Dan verloochen je jezelf toch niet, of wel? Ja, als je dat laatste wil verdedigen, dat je toch jezelf verloochent, dat kan heel goed, dat kan ik ook. Kan ik de Bijbel ook wel laten zien. Wie zijn leven zal willen verliezen, zal het behouden en dat soort dingen meer. Die teksten ken ik ook. Maar in de grond der zaak, wij blijven aan onszelf gelijk. Ik haal altijd de woorden van Maarten Luther aan, die bij gelegenheid zei, hier stond hij ook achter zo'n hekje, hier sta ik, ik kan niet anders. Ik kan niet anders. De man bleef gewoon aan zichzelf gelijk, maar niet tenminste een van de grootste hervormers, kerkhervormers. Als iemand veranderd was en verandering bracht, was hij het en heel de wereld lag overhoop. Nou ja, heel Europa in elk geval. Dat is echt waar. Dat is in hoge mate bepalend geweest voor de verdere algemene, niet alleen christen, maar algemene ontwikkeling van de westerse wereld. Maar niettemin, hij bleef zichzelf trouw. Hij had gedacht dat hij altijd al trouw was aan de Heer en zijn woord. En dat bleef hij ook toen de Heer tot hem sprak en hem licht gaf uit de schriften. En hem zelfs een Bijbel voorhield, kan je nagaan. Wat is dan wat allemaal gebeurd is dus. En hij bleef gewoon zichzelf trouw. Hij was wie hij was en hij bleef wie hij was en bleef daaraan trouw. En zo moet het. En voor zover wij het woord Gods ontvangen. En voor zover dat woord ons verandert en dus ons denken verandert en vernieuwt. Gaat dat niet een rol spelen, is niet de bedoeling in ieder geval. Gaat dat niet een rol spelen naast ons oude leven of zoiets. Het is gewoon ons leven. Het is wel nieuw, maar het is wie wij zijn. Maar de gedachte is niet dat we ergens in een vakje van ons leven, of ergens in een la, of in een open kast, of in een etalage, zal ik maar zeggen, iets van het leven van Christus hebben liggen, dat we alles niet gebruiken of tentoonstellen. Integendeel, het zou ons eigen moeten worden. Zijn gedachten zouden onze gedachten moeten worden. Het zou één geheel zijn. Onze identiteit verandert wellicht, maar onze identiteit is onze identiteit. Als u begrijpt wat ik bedoel. Naar buiten toe mag er dan sprake van verandering zijn. Inwendig is het er niet echt. Het enige wat ik nou er dan toe moet voegen is gewoon, denk daar nou eens over na, hoe dat zit. Wie bent u? Je kunt je eigen naam noemen, maar dat is geen antwoord natuurlijk. Hè? Wie ben je nou eigenlijk? En mijn zin is, onze eerste reactie hoort te zijn, een kind van God. En geroepen om te erven, om zoon van God te worden. Daar zijn we mee bezig. Dat het lopen is van een loopbaan, natuurlijk. Dat die loopbaan misschien hier of daar dan toch links of rechts afgaat. Je zou het kunnen zeggen, maar de Bijbel zegt het is een rechte baan, overigens hoor. Maak rechte paden, staat er ook. Hè? Hetzelfde Hebreeënbrief. Loopbaan lopen, hoofdstuk 12. Dat zijn rechte paden, dat is een rechte baan. Dat er dus ontwikkeling is, in onze ogen misschien iets van progressie en dus verandering. Ja, dat kan wel zijn, maar we blijven gewoon aan onszelf trouw. Was de bedoeling. En daarmee ook aan de Heer, wij als kinderen Gods. Hebben we die nog? Ik heb toch geen tijd om Galaten meer te lezen, maar aan de Galaten vraagt de apostel Paulus, hoe ben je nou eigenlijk behouden geworden? Waar komt die zaligheid die je hebt vandaan? Is dat uit de geest of is het uit de werkende wet? Het antwoord is duidelijk. En dus zegt hij, nou ja, waarom blijf je daar dan niet bij? Als het uit de geest is, dan blijf je bij de geest en dan leef je uit de geest en niet uit de werkende wet. En daarmee blijf je de Heer trouw en jezelf. Ik persoonlijk, als mijn navraag, als je me eerlijk vraagt, dan moet ik u zeggen, heel wat dingen die zou ik niet anders kunnen doen, omdat ik anders mezelf niet meer goed kan aankijken in de spiegel. Al zou je misschien van mij verwachten dat ik zou zeggen, ja nee, maar ik moet de Heer recht in de ogen kunnen blijven kijken. Dat laatste is wel zo, dat wil ik ook, dat moet ik ook kunnen, maar dat hoeft u niet te weten. En bovendien is het nogal een vroom verhaal. Dat meen ik echt. Maar in de praktijk is het echt niks anders dan mezelf recht in de ogen kunnen kijken. Trouw zijn aan de Heer, trouw zijn aan jezelf. Als jezelf is Christus in mij, als je kunt zeggen niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik ben der wet gestorven, ik ben de wereld gestorven, ik ben dood der wet. Ik ben gestorven en ik leef, doch niet ik, maar Christus leeft in mij. Dan wordt daarmee toch gezegd dat ik Dat is Christus in ons. Dat is toch niet iets aparts? Zeg je twee dingen die naast elkaar staan, zijn twee dingen die in elkaar overgaan. En het is bepalend voor wie wij zijn. Dat is onze identiteit. En wij zouden dus, als het goed is, zouden wij aan onszelf gelijk blijven. En trouw zijn aan de keuze die we gemaakt hebben voor de Heer enzovoorts. En dat is wat de Heer Jezus doet. Hij blijft zichzelf gelijk. Als je hem leest als hij is gisteren heden hetzelfde, dan klopt het gewoon niet, want hij is niet hetzelfde. Er is van alles veranderd. Maar hij is wel dezelfde en nog beter, om geen misverstand te krijgen, hij is zichzelf en wijkt daar niet van af. Je kunt van hem op aan, betekent dat. Hij is oerbetrouwbaar. Hij blijft zichzelf onder alle omstandigheden. En woorden van die strekking vinden we natuurlijk elders ook met betrekking tot de gelovigen. Als in Efeze staat dat we niet heen en weer zouden bewogen worden door de vloed, door allerlei wind van leer enzovoort, dan staat er toch ook gewoon dat we zouden blijven staan wat er ook om ons heen gebeurt. En dat het moet kunnen. En Efeze 6 zegt toch, we dragen die geestelijke wapenrusting opdat we zouden kunnen staan en zouden kunnen standhouden, zouden kunnen staande blijven. Dan blijven we aan onszelf gelijk, we veranderen niet. Ik word altijd een beetje kriegelig als iemand zegt, je bent wel veranderd in de loop der jaren. Niet dat ik onwillig ben om te begrijpen wat men bedoelt, maar voor mij persoonlijk denk ik, nee, ik ben helemaal niet veranderd. Ik heb altijd de waarheid gezocht, altijd de waarheid willen weten. Ja, ik heb altijd alles willen weten trouwens, maar vooruit. Het was wat lastig, maar dan maar het belangrijkste, dat is het woord van God. En ik ben daar trouw aan gebleven tot vandaag. Dat is het belangrijkste. En ik zeg niet dat er verder geen goede of slechte eigenschappen zijn of dat die strijd er niet is. Het gaat er maar om dat je trouw blijft aan het beginselen. En dat is in de eerste plaats dus aan dat woord Gods. En dat is wat van de Heer Jezus gezegd wordt. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Hij verandert niet en ik wens u hetzelfde toe. We zullen danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen. Bepaald mochten worden in het bijzonder bij onze hoge priester, ons hoofd, ons voorbeeld en onze voorganger. We danken u dat wij onze gedachten, onze aandacht, onze attentie mogen richten op de Heer Jezus Christus, die gehoorzaamheid geleerd heeft en die ons daarin een voorbeeld heeft nagelaten, een voorbeeld der leer in het bijzonder. We danken u dat wij een voorbeeld mogen nemen ook aan al diegenen die hem gehoord hebben, ook letterlijk. Dat we een voorbeeld mogen nemen aan deze apostelen die ons het evangelie verkondigd hebben in het verleden. En dat we navolgers daardoor worden en zijn van Christus zelf en daarmee van u. Wij danken u dat u ons wilt opvoeden.